Gaan we uit de Bijbel lezen. Efeze 1. Vanaf vers 15. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Omdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachte te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn in zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen.
Broeders en zusters, het is goed om weer vanavond bij elkaar te zijn en ik hoop dat u de vorige keren genoten heeft. Als u de vorige keer er niet bij was, dan is het misschien wel raadzaam om de eerste studie terug te luisteren. Die staat inmiddels op de website, heb ik begrepen. Want we kunnen niet blijven herhalen. We willen natuurlijk verder in deze prachtige brief. En vanavond wil ik met u nadenken over Efeze 1, vers 15, tot en met Efeze 2, het tiende vers. En ik ga dat natuurlijk een beetje samenvatten. Maar in de voorbereiding moest ik denken aan mijn oudste zoon Levi, die is naar de middelbare school gegaan. En ik ben net terug uit Israël. En net voordat ik naar Israël ging, toen nam ik even een aantal sommen met hem door van wiskunde. En hij begreep het niet helemaal, hij kwam er niet uit. Dus wij zijn gaan zitten en in de eerste plaats had hij een boek waar uitleg in stond. In de tweede plaats had die leraar ook het een en ander uitgelegd. In de derde plaats heeft hij ook bepaalde talenten waardoor hij in staat moet zijn om dit te kunnen begrijpen. In de vierde plaats ben ik met hem gaan zitten en heb ik het nog eens uitgelegd en gezegd zo en zo zit het. Maar het kwartje dat viel niet. Dus wat ik ermee wil zeggen is dit, hij had alle bagage, alle benodigdheden om die sommen te maken. En wat gebeurde nou? Ik was in Israël en toen appte hij mij. En toen gaf hij aan, ik heb een repetitie voor wiskunde gehad en ik had een 10. Dat is toch mooi, of niet? Dat bemoedigde mij. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Hij had dus alles in zijn bezit voorhanden wat nodig was om die sommen te maken. Alleen op het moment dat ik met hem sprak en het aan hem uitgelegd had, viel het kwartje nog niet. En op een gegeven moment toen viel het. En toen zag hij het in één keer. Nou, het is een zwak voorbeeld. Maar ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit als het gaat over het gedeelte van vanavond. Dat er wijsheid en openbaringskennis voor nodig is om niet alleen verstandelijk, maar met je hart te vatten hoe rijk je bent in de Heer Jezus Christus. Toen ik tot geloof kwam, dat was in het jaar 2000, toen zei een predikant tegen mij, ik zal geen namen noemen, hij zei, sommige mensen moet je deze leer 10 keer uitleggen, de andere 30 keer en de andere 300 keer en in 1 keer valt het. En eerst is het niet zo onmogelijk als geloven, en laat ik het even op zijn Merkendams zeggen, als je achter de zaak staat, hè, dan is het niet zo gemakkelijk als geloven. Het moet vallen. Je kan veel dingen met je verstand weten, maar er toch niet de volle zegen van ervaren. Er toch niet uit leven. Nou, vanavond, nogmaals, het zijn voorbeelden en elk voorbeeld gaat mank, maar er zit wel een kern van waarheid in, hè? Nou, Paulus, die komen we hier tegen in Efeze 1 als een echte voorbidder. Er is één kernvers en daar wil ik het eigenlijk vanavond over hebben. En als u dat vers pakt, dan zal je zien dat Efeze 1 vers 15 tot 2 vers 10 als een puzzelstuk in elkaar valt. Nou, wat is het kernvers vanavond? Dat is vers 17. En die ga ik nog een keer lezen. He, daar staat in de laatste regel van vers 16... iets over het gebed. Paulus bidt dus voor die gemeente. En dan komt vers 17. Waarom doet hij dat? Opdat met als doel de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem, van de Heer Jezus. Dit is belangrijk. Dit is de kerntekst. En hier gaat het om. Je kan heel veel weten vanavond, theoretisch, dat is belangrijk. Je kan vanavond ook weten dat je tot geloof en wedergeboorte bent gekomen. En dat je toch die geest van wijsheid en van openbaring nodig hebt, eens voor het eerst en steeds weer opnieuw. Dat je hoe langer hoe meer inzicht krijgt in die geestelijke zegeningen waar ik het de vorige keer over gehad heb. Maar ook in datgene wat Paulus in deze gelezen verzen deelt. Dat het kwartje valt, geestelijk gesproken. Zo belangrijk. Openbaringskennis. Nou, daar gaan we het wat over hebben vanavond. Ik heb erboven gezet, Paulus' gebed om wijsheid en openbaring. Dat is het uiteindelijk. Nou, Paulus bevindt zich in de gevangenis. U weet dat wellicht, hè, die brieven van Paulus. Ook de Efezebrief behoren tot de gevangenisbrieven. En dat is bijzonder. Hij zit daar gevangen en misschien heeft hij die brief zelf geschreven, dat weet ik niet. Misschien heeft hij hem gedicteerd, maar in de gevangenis is Paulus dankbaar. Dat is mooi. Je kan dus dankbaar zijn in de gevangenis. Geloof je dat? Je kan blij zijn in de gevangenis. Jozef zat er ook in, hè? En van Jozef staat geschreven en de Heere was met hem. Wanneer? Nou, toen hij nog niet in de gevangenis zat. En toen hij er wel in kwam, omdat hij de wil van God deed, staat er opnieuw en de Heere was met hem. Nou, Paulus zit hier ook in de gevangenis en hij is dankbaar, want hij zegt in vers 16, ik hou niet op voor u te danken. Dat is mooi. Wat is de reden? Nou, hij heeft gehoord in vers 15 van het geloof in de Heer Jezus en de liefde voor alle heiligen. Misschien moet je onder dat streepje alle even onder dat woord alle even een streep zetten. Alle heiligen. Heb je ook liefde tot heiligen? Je zegt ja, uit mijn kring. Dat zijn allemaal van die fijne, gemoedelijke mensen, die zijn het allemaal met me eens. Die zingen hetzelfde, die denken hetzelfde, die lezen dezelfde vertaling. Maar hier staat tot alle heiligen. Vinden we vandaag best wel moeilijk, hè? Om iemand echt te waarderen en lief te hebben uit een andere kring. Misschien een beetje een andere theologische visie. Nou ja, misschien kan je er wat van leren, toch? Want een tuin bestaat niet alleen uit geraniums. Ik bedoel, die bloementuin die bestaat uit verschillende bloemen. En samen vormen zij die bloementuin waarvan wij zeggen, prachtig zeg. Liefde tot alle heiligen hadden ze in Efeze. En het geloof in de Heer Jezus functioneerde daar. Je kan het ook zo zeggen, de liefde, het geloof was door de liefde werkende. Dus het waren niet alleen mensen die zeiden, ik geloof in de Heer Jezus, ik ben gered. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Nee, dat geloof werd ook zichtbaar in hun leven. Want liefde krijgt handen en voeten, toch? Kijk, ik kan 4 keer tegen mijn vrouw zeggen, ik heb je lief. Maar als ik heel de dag brom en snauw nader, dan zegt ze, ja, het klinkt leuk wat je zegt, maar laat het maar eens zien. Mooi klinkende woorden is niet zo moeilijk, maar hè, de daad bij het woord voegen. Nou, hier functioneerde dat. Ze geloofden, ze wandelden door de liefde, het kreeg handen en voeten. En Paulus zegt, ik ben daar dankbaar voor. Nou, dat is ook reden tot dankbaarheid. Ik ben er ook blij mee als je ziet dat iemand door geloof wandelt. Als iemand iets van de liefde van de Heer Jezus openbaart, waardeer je dat? Dat is mooi, toch? Dan kan je best wel eens wat verschillen over bepaalde dingen in de Bijbel. Ik heb het niet over de kernzaken, maar je mag best wat verschillen. Maar als je dit proeft, dat iemand zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt voor de tijden, voor de eeuwigheid. En dat iets van de liefde van God merkbaar is in dat leven. Nou, dat is aantrekkelijk, dan ben je ook wervend. In Markus 6 lezen we dat de Heer Jezus geen kracht kon doen in Nazareth vanwege ongeloof. En in Johannes 13, vers 35 lezen we, hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipel bent als u liefde onder elkaar hebt. Blijkbaar zit er dus een verband tussen het openbaar worden, het manifesteren van Gods kracht en het geloof, het vertrouwen wat er is in de mensen. En die twee kan je dus niet scheiden. God kan dus grotere krachten doen, blijkbaar, als daar mensen zijn waar geloof in functioneert, waar geloof door beoefend wordt. En het belangrijke getuigenis naar deze wereld is, als ze zien dat we elkaar lief hebben. Nou, we gaan even verder, want Paulus, en daar wil ik naartoe, naar de kern, vers 17, hij denkt ook aan hen in de gebeden. Dat is mooi. Als je echt met iemand verbonden bent, dan ben je ook bereid om voorbeden voor die persoon te doen, toch? En wat is nou het kenmerk van voorbeden? Als ik vanavond vraag, heb je vandaag gebeden? Nou, u hoeft geen vinger op te steken hoor, maar heb je vandaag gebeden? Dan heb ik nog een andere vraag. Heb je vandaag ook aanbeden? Ik denk dat dan nog minder vingers omhoog gaan. En dan heb ik nog iets. Heb je ook voorbeden gedaan? Je zegt, joh, is allemaal één pot nat. Nee. Allemaal verschillend. Het zijn allemaal aspecten van gebed. Maar voorbeden doen heeft te maken met dat je intrede doet bij de Heere God. Niet ten behoeve van jezelf, maar ten behoeve van een derde partij. Ik mocht gisteravond in Apeldoorn spreken. En daar gaan ze door het boek Exodus heen. En hoofdstuk 32 was aan de beurt. En dat ging over het gouden kalf. Nou, daar zie je dat Mozes intrede doet bij de Heere God. En hij gaat voorbeden doen. Hij gaat pleiten op het woord van God. Hij brengt een heilige God met een onheilig volk bij elkaar. Mozes, hij was een voorbidder. En hier zie je dat Paulus ook voorbeden gaat doen. En dat is een geweldige zegen. U, jij en ik, die tot wedergeboorte zijn gekomen. Wij zijn koningen en priesters. Hè? En een van de taken van een priester was ook om voorbeden te doen. Nou, dan komen we bij de sleuteltekst, vers 17. Waarom doet hij dat dan? Waarom bidt hij voor hen, voor wie hij tegelijkertijd zo dankbaar is? Nou, opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft. Paulus, hij is dankbaar. Geloof functioneert. Liefde is aanwezig. Maar wat jullie nodig hebben, is geest van wijsheid en van openbaring. Dat is zo belangrijk ook vandaag. En wat is het gevolg in het kennen van hem, van de Heer Jezus? Kennen, hier niet zozeer in de zin van rationeel, maar laat ik het zo maar even zeggen, bevindelijk, hè? Ik weet nog wel, mijn vader zei vroeger, die hield van een bevindelijke prediking. Het is kennen vanuit de omgang, vanuit de intimiteit. Dat kennen wordt hier bedoeld. Nou, wanneer leer je nou iemand kennen? niet door alleen maar informatie over iemand te verzamelen. Ik weet dat er over mij soms ook allerlei verhalen verteld worden. Maar heel veel mensen kennen me niet. Dus er wordt wel informatie uitgestrooid, positief of negatief. Maar als je niet geen omgang met mij hebt, dan ken je me niet, toch? Dan weet je iets over me, maar wie ik echt ben, dat weet je niet. Waarom niet? Je hebt geen omgang met me gehad. Nou, hier staat dus dat die openbaring, die geest van openbaring, die geest van wijsheid, alles te maken heeft met het kennen van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik zo bijzonder. Ik hoop dat je het een beetje volgt, anders moet je het maar terugluisteren. Efeze 4 vers 20 staat, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Hey, geest van wijsheid, geest van openbaring in het kennen van hem, dat maakt dat ik vandaag een geheel ander mens ben. Herken je dat in je leven? Je bent een vreemdeling geworden. Niet dat je vreemd bent, die mensen kom je ook tegen. Rare vreemde mensen, doen vreemd. Maar vreemdelingschap in de Bijbel heeft te maken met de inwoning van de Heilige Geest. Met het kennen van Christus. Ik heb hem leren kennen en daarom ben ik geheel anders. Laat ik dat maar gewoon eerlijk zeggen. Je wordt innerlijk niet veranderd door lidmaatschap van kerk A, B of C. Misschien dacht u dat, maar dan heb ik u vanavond uit de droom geholpen. U leert de Heer Jezus ook niet zozeer kennen, dieper kennen, door heel actief te zijn in het kerkenwerk. Dat doen sommige mensen. Ook niet door een bijdrage aan het muziekteam te leveren of door een bepaalde theologie na te streven of zo. Nee, kennen, dat heeft alles te maken met omgang hebben. Met openbaring ontvangen. Dat is mooi, toch? Laat ik een eenvoudig voorbeeld gebruiken. Als een jongen verkering heeft en die moeder van hem, hij was een beetje gaan puberen en op een gegeven moment ging hij naar meisjes kijken. En die moeder die vond dat hij ook wel eens een beetje andere kleding kon gaan kopen en zijn kapsels een beetje anders deed. Maar ja, die moeder kon praten als brugman, maar hij deed het niet. Ze vond dat hij de slons erbij liep. Ik dacht, verander dat nou eens een keer. Nou krijgt hij verkering. Nou, je voelt hem al aan, hè. Ze gaan een keer samen naar Breda toe. En portemonnee bij ze. En hij komt terug met een aantal nieuwe stelletjes. En ook nog een kapper bezocht daar. En zijn moeder die zegt, joh, wat is er met jou gebeurd? Wat ik jaren niet voor elkaar heb gekregen, dat krijgt zij wel voor elkaar. Ja, dat heeft te maken met een relatie. Met het kennen van elkaar. Elkaars harten, elkaars gedachten. En hij laat zich helemaal inpakken, zo noem ik dat dan. He, maar hij verandert, hij ondergaat een complete metamorfose. Nou, hoe heeft ze dat bereikt? Door een relatie aan te gaan. Ze hebben elkaar leren kennen. Ja, en hij wil haar natuurlijk een beetje pleasen, hè. Dus hij gaat daarin mee. Nou, simpel voorbeeld. Maar dit is het wel. Het kennen van de Heer Jezus heeft alles te maken met de geest van wijsheid en van openbaring. Nou, Paulus, hij bidt tot de Vader, de Schepper, en voor de Heilige. Om twee dingen, heb ik gezegd. Nou, wat is nou die geest van wijsheid? Ik sta hier wat langer bij stil, want je zal zeggen, als hij over elke tekst zoveel gaat zeggen, dan duurt dat wel erg lang vanavond. Maar het restant valt dan straks wel. Dat zal je vanzelf gaan merken. Maar hij bidt dus om de geest van wijsheid. Nou, dat heeft alles te maken met de Heilige Geest. Een van de belangrijkste werkzaamheden van de Heilige Geest is dat hij ons in de waarheid leidt. Johannes 16. Dat wil zeggen dat als wij ons laten leiden door de Heilige Geest die in ons is komen wonen, dat die Heilige Geest ons kennis en inzicht geeft, het woord ons laat begrijpen. Dat is belangrijk. Een geest van wijsheid. Ik geloof als wederom geboren mensen de Bijbel lezen, dan zal de Heilige Geest ons leiden en helpen om vervolgens die kennis die we opgedaan hebben ook toe te passen in de praktijk. En wat gebeurt er dan? Op het moment dat wij de Bijbelse principes toepassen in de praktijk, dan zijn wij vandaag de handen en de voeten van wie? Van de Heer Jezus. Dan gaan we verschil maken. Gij geheel anders. We hebben de geest van wijsheid nodig, maar ook die van openbaring. En dat is een mooi woord, openbaring, dat betekent onthulling. Stel voor dat hier een standbeeld wordt onthuld. En dan trekt de burgemeester dat doek er op een gegeven moment af. Mensen hebben uren naar dat doek zitten kijken. Wat zou eronder zitten? En op een gegeven moment trekt die touwtje weg en dan wordt het onthuld. Wat zit er achter het doek? Wat zit er onder het doek? Onthulling, openbaring. Nou, de Heilige Geest wil jou en mij in deze tijd waarin we leven openbaring geven. Onthulling, bekendmaken. Wat dan? Nou, verborgenheden. Het kan zo zijn dat je bepaalde waarheden al heel lang kent. Vandaar het voorbeeld van mijn zoontje. Hij wist het al vanuit het boek, maar het viel niet. Het kan zijn dat je bepaalde waarheden vanuit Genesis 1 tot en met Openbaring 22 al lang kent, maar dat je toch zegt, ik ervaar niet de krachten van. Ik weet het met mijn verstand, maar mag ik het zo zeggen, het geestelijke kwartje is niet gevallen. En dan soms onder een prediking kan het in één keer openvallen. Of als je de Bijbel leest, of een Bijbelstudie doet, of een lied hoort. Onthulling. Dat je, laat ik het wel degelijker uitdrukken, licht over de zaak krijgt. Herken je dat? Je zegt, ik vatte het eerst nooit, maar nu niet alleen met mijn hoofd, maar ook met mijn hart. En ik kan uit die openbaring leven. Dan heb je de zegen, de vreugde en de blijdschap. Dus je ziet het belang van de geest van wijsheid en openbaring. De geest van openbaring heeft alles te maken met het toenemen in het kennen van het vaderhart van God. De Bijbel noemt dat hier, de Heer geeft verlichte ogen van ons verstand, van ons denken. Dat is een heel interessant proces. Ik heb daar ooit eens een tournee over gehouden. Wordt vernield in je denken. Dat is mooi. Hoe gebeurt dat? Door de waarheid toe te laten. En dan komt God met zijn geest erin om openbaring te geven. Nou, samengevat, de Heer geeft ons nieuwe inzichten. In zijn woord over tal van onderwerpen. En dat kan ook wel eens een onderwerp zijn waarvan je misschien zegt, ja, zo ben ik niet opgevoed. Geloof je dat? Ik vergeet nooit meer. In de kerk waar ik voorheen lid was, stimuleerde de dominee altijd om Bijbelstudie te doen. Nou ja, dat ging ik doen. Ik denk, als hij het zegt, dan ga ik het doen. En toen ging ik het doen in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Maar toen ontdekte ik bepaalde waarheden die hij helemaal niet verkondigde. Dus, hij kwam op bezoek. En met welke brief denk je dat ik op mijn schoot zat? De Efezebrief. Dus ik legde bepaalde waarden. Ja, maar jongen, wat daar staat, dat is wenselijk. Het zou mooi zijn als het zo zou zijn. Ik zeg, wat krijgen we nou? Ik zeg, dat staat er toch? Ik zeg, en u stimuleerde mij om Bijbelstudie te doen. Nou, doe ik het. Maar nou ontdek ik dingen wat buiten uw kader valt. En nou heb ik een probleem. Het is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Ik hoop dat je vat wat ik bedoel. Zo kan het wel eens zijn dat de Heer licht geeft over waarheden die al lang in de Bijbel stonden, hoor, voordat jij en u geboren werden. Maar dat je te denken ziet. Dat is toch mooi? Dat is het mooie aan de wandel met de Heer. Hij geeft de geest van wijsheid en van openbaring. En we ontdekken meer en meer, en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, onze geestelijke rijkdommen die we in Christus hebben ontvangen. Blader even naar 2 Koningen 6. Zal ik je een voorbeeldje laten zien. En dat vind ik zelf zo'n mooi voorbeeld. 2 Koningen 6, jullie kennen allemaal die geschiedenis. Dat is die geschiedenis van Elisa en zijn knecht. De koning van Syrië, die voerde oorlog tegen Israël. En op een gegeven moment dan wordt die knecht van Elisa, die wordt onrustig. En wat lezen we dan in 2 Koningen 6? Het gaat nog steeds over die openbaringskennis, hè? Er staat in vers 15, en de dienaar, de knecht van de man God, stond heel vroeg op. En hij ging naar buiten en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach mijn heer, wat moeten we doen? En hij zei, hij is een type van de Heer Jezus, hè? Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dan komt hij, vind ik zo mooi. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen. Was hij blind dan? Nee, hij zag het gevaar, maar hij moest iets gaan zien met zijn geestelijke ogen. Hij had openbaringskennis nodig, want er was nog een andere werkelijkheid die op dat moment voor hem niet zichtbaar was, maar daardoor niet minder waar. Amen. Het is belangrijk. Zo mooi. En wat staat er dan? En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Dit is wat Paulus bedoelt in Efeze hoofdstuk 1 en Efeze 2. Ik hoop dat je dit pakt. Dit is zo belangrijk. Want er was dus een werkelijkheid die je met het natuurlijke oog kon zien. Maar die werkelijkheid maakte de knecht bevreesd. En dan zegt Elisa, de man Gods, een type van de Heer Jezus, wees niet bevreesd. Ja, je kan makkelijk praten. En dan zegt Elisa ook niet van, ik verwijt je dit of ik verwijt je dat. Nee, hij is echt een godsman, hè. Hij neemt een ander mee naar die geestelijke werkelijkheid. Dit is openbaringskennis. Dat is zo mooi. Daar kan ik zo van genieten. Want er gaat op een gegeven moment een werkelijkheid open. En ik had er wel bij willen staan. Ik denk dat zijn mond open viel. Elisa bad. En in één keer is de vrees weg. De angst weg. Hè? Want die bij ons is. Die is sterker. Die is meer. Die is krachtiger. Dan die in deze wereld is. Herken je dat? De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinde van de wereld. Nou, dat is een tekst die kan je dromen, toch? Maar wat een zegen, hè? Als je in een situatie zit, dat die tekst in één keer binnenkomt in je denken en dat God er kracht aan verleent en licht overgeeft. En je zegt, waarom moet ik precies aan die tekst denken? Maar dat je in één keer de diepe betekenis ervan met kracht in je ziel ervaart. Ken je dat? Zo'n geweldige ervaring. Dan geeft God openbaring over een waarheid die je al lang kende. Maar dan in één keer is die zo kostbaar voor je. Nou, ik denk die knecht is dat niet meer vergeten, toch? In één keer zag hij een andere werkelijkheid. Terug naar de Efezebrief. En daarom leg ik zo veel nadruk op dat ene vers. Dan begrijp je straks de rest ja, als vanzelf. Het gaat erom dat wij dus de geest van wijsheid ontvangen. Daar mag je om bidden. Paulus deed voorbeden. En de geest van openbaring. Met welk doel? Opdat we leren uit onze geestelijke rijkdom te leven. Wie vond de vorige boodschap opbouwend, bemoedigend? Nou, niet heel veel, maar jullie durven natuurlijk niet. Dat is echt werk en dams, maar dat geeft niet. Maar dat was een rijke boodschap. Maar mijn volgende vraag is eigenlijk, wie heeft nou de kracht van die zegening in de tussenliggende tijd, tussen de vorige keer en nu ervaren? Die zei, nou, het was niet alleen een mooie waarheid, maar ik zou straks wel een getuigenis willen vertellen, want ik heb eruit geleefd en wat ben ik toch rijk? Ik heb altijd onder de maat geleefd, tot die avond. Want het is zo erg als God ons zo heeft gezegend en wij onder de maat leven. Nou kom ik verder en dan ook een stapje verder. Want waarom bidt Paulus nu om die geest van wijsheid en openbaring? Dan worden er drie redenen genoemd. Daar ga ik ook even op inzoomen. Dat is belangrijk. Het eerste, als je meeschrijft, kan je het opschrijven. Waarom bidt hij om geest van wijsheid en openbaring? Nou, in de eerste plaats noemt hij in dat gedeelte wat we hebben gelezen, opdat wij zouden weten wat de hoop van Gods roeping en plan is. Dat is de eerste. Dus we hebben dat nodig opdat we zouden weten wat de hoop van Gods plan van Gods roeping is. Dat is de eerste. Nou, dat kwamen we al tegen in Efeze 1. Want waar begon het? De roeping. Efeze 1 zegt, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Voorbestemd tot lof van zijn heerlijkheid. Daar begon het al. Nou, als God je daar licht over geeft, dat is toch bijzonder? Wat is nou voor de grondlegging van de wereld? Wie kan het uitleggen? Ik niet. Het staat er, ik geloof het. Toen had God al gedachten van vrede, niet van kwaad. Dat is toch een mysterie? En voorbestemd tot lof van zijn heerlijkheid. En toen ben ik in de tijd tot geloof gekomen, de Heer Jezus leren kennen. En wat was toen Gods roeping? Nou, Romeinen 8 vers 29. Gelijkvormig worden aan het beeld van de Zoon. Daar is hij nu mee bezig. Is proces gaande in je leven? Ja, ik vind het wel moeilijk. Ja, daar gaat het even niet om. Ik vraag of proces gaande is. Ik vind het ook niet altijd makkelijk. Maar hij is wel met me bezig. Hij ziet ook in me zitten. Hij heeft hoop ervoor. Ik zeg altijd 3 stappen vooruit, 2 achteruit, per saldo 1 winst. Dat is geestelijke groei. Steeds meer gelijkvormig worden aan het beeld van de Heer Jezus. Dat is de hoop van Gods roeping, van zijn plan. En hoe eindigt dat? Schrijf me op, 1 Johannes 3. Straks als de Heer Jezus openbaar zal worden, dan zullen wij hem zien zoals hij is. En we zullen hem gelijk zijn zoals hij is. Dan is dat vormingsproces voorbij. Nou, als ik daarover nadenk. En als God me daar licht over geeft. Uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Gelijkvormig mogen worden. Niet straks in de hemel, maar hier op aarde. En dat vormingsproces is ten einde als hij komt. Nou, deze hoop op de heerlijkheid. Broeders, zusters, luister goed. Mag en moet ons leven vandaag op aarde stempelen. Als we deze roeping beseffen. Dan wordt dat zichtbaar. Bij de een duurt het wat langer dan bij de ander. Maar God is de getrouw in het proces, toch? Maar het is wel mooi. Paulus zegt, je hebt de geest van wijsheid en openbaring nodig om te weten wat de hoop van Gods roeping het plan voor je leven is. Heb je het plan voor je leven al helder? Als je het weet, dan weet je ook waar je in moet investeren. In echte duurzaamheid, toch? Daar zijn we vandaag voor. Nou, dit is duurzaamheid. Want ik investeer in wie ik straks zal zijn. Henk Binnendijk heeft het gezegd, hè, die gevleugelde uitspraak. Je zal straks zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Maak mij een beeld van u. Het tweede, waarom Paulus hierom bidt, is wat hier wordt genoemd, dat wij weten, je moet veel weten. Weet je waarom Paulus dat belangrijk vindt? Als ik niet weet wat ik bezit, waar ik in deel, hoe zou ik dan er ooit uitgaan? Leven. Het is belangrijk dat je veel weet, zodat je eruit kan gaan leven. Nou, tweede, dat je weet wat de rijkdom is van Gods erfenis. Dus niet alleen weten van jouw roeping en plan in deze wereld, maar ook wat is je erfenis. Nou, dat moet Nederlanders aanspreken. Ik heb 12 jaar in de makelaardij gezeten. Nou, die erfenissen bij die notarissen, dat is wat. Maar stel voor, de notaris die had u vanmiddag gebeld. Er is een erfenis vrijgekomen. Uw naam wordt genoemd. Ik ben vanavond open. Van 8 tot 10. Had je hier geweest? Had je hier geweest? Of had je gezegd, nou ja, ik luister het wel terug tegenwoordig met dat internet. Nou, ik denk, je staat te popelen, hè? Want je wilt toch weten wat en van wie en hoeveel. Aardse erfenis. Moet je op een gegeven moment allemaal achterlaten. Paulus zegt, opdat jullie weten wat de rijkdom van Gods erfenis. Mag ik het zo zeggen? De hemelse notaris die roept ons vanavond bij elkaar. U zegt, kan je iets vertellen over die erfenis? Nou, ik deel nu al in al die zegeningen. Dat heb ik verteld. Maar ik geloof, globaal, ik ga niet helemaal een eindtijdvisie neerzetten, maar dat het ongeveer dit betekent. Die erfenis die nog op ons wacht. Waarvan Corrie ten Boom zegt, beste, dat komt nog. Dat bestaat hierin. Straks na ons sterven, stel dat we sterven, dan zullen we een tijdelijk verblijf hebben in Gods heerlijke nabijheid en tegenwoordigheid. Maar bij de wederkomst van de Heer Jezus, dan zullen de gelovigen als eerste opstaan. Dan wordt ook mijn lichaam met mijn ziel herenigd. Mag ik het eens zo zeggen, de Heer Jezus neemt mijn ziel mee en mijn lichaam staat op uit het graf. En die twee worden weer één. 1 Thessalonicenzen 4. We treuren wel, maar niet als degene die geen hoop hebben. Dat is deel van de erfenis. En vervolgens zullen we deel hebben aan de Messiaanse heerschappij in het 1000-jarig vrederijk. Nou, dat is toch ook een mysterie? Mag je met Christus gaan regeren 1000 jaar lang? Dat is de 7e dag en dat is de overgang naar de 8e dag. Het nieuwe begin, de eeuwige toestand, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Nou, is dat een erfenis of niet? Opdat je zou weten, dan ga je toch geen ruzie meer maken in je familie om die erfenis, die paar euro die je wel of niet krijgt in het leven. Toch? In het licht hiervan. Dan leven we toch niet meer voor de dingen die voorbij gaan. Maar we zijn gericht op de dingen die in de hemel zijn. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Opdat je zou weten. En weet je, hoe meer je weet van je geestelijke rijkdom, hoe meer je tot de conclusie moet komen, wat maken mensen zich op deze wereld toch druk om eigenlijk niks. Toch? Zelfs in Werkendam. Opdat je zou weten. Ik hoop dat het valt, hè. Openbaringskennis. Zodat al die lasten waar mensen zich druk om maken van je afvallen. En je slechts leeft voor de Heer Jezus. En voor de instemming van je hemelse Vader. En leef uit de volheid die je door het geloof in de Heer Jezus hebt ontvangen. Dit geeft een ontspannen leven. En daar wil ik naartoe. Dat is waar Paulus voorbeden voor doet. Opdat ze in even zo ontspannen gaan leven. Als koningskinderen en niet als sloebers. Het derde. Hij zegt, opdat je zou weten wat de grootheid van Gods kracht is in en door de gelovigen. Dat is ook wat hij in dat stukje noemt. Dat is het derde. Wat de grootheid van Gods kracht is in en door de gelovigen. Paulus die schrijft dat op een andere plaats ook. Je weet wel in welke brief. Romeinen 6 vers 4, Romeinen 8 vers 11. Daar leren we dat de kracht van Jezus opstanding en de geest van Jezus vandaag werkzaam is in wie? In ons die geloven. Waarom bad hij? Opdat je zou weten wat de grootheid van Gods kracht is. Je zegt, Jacques, dat geloof ik niet. Nou, dan zoek je het maar op vanavond als je niet gelooft. Weet je waarom mensen het vaak niet geloven? Niet omdat het niet staat hoor. Maar omdat ze het niet beleven. Niet ervaren. En wat de boer niet kent. Dat eet hij niet. Als je zelf de kracht van God in je leven niet ervaart. Nee, dat kan niet hoor vandaag. Het is wenselijk, weet je wel. Het is een mooi ideaal, maar het is niet mogelijk hoor. Nou, ik geloof het. Dat wij vandaag de kracht van God in ons kunnen ervaren. Waarom? Omdat de Bijbel leert dat de kracht van Jezus opstanding en zijn geest vandaag in ons werkzaam is. En ik begrijp nu Paulus veel beter als hij aan de Filippenzen schrijft. Opdat ik hem ken. Hè? Hoe dan? Kende hij hem niet? Jazeker wel. Maar in de kracht van zijn opstanding. Je kan de Heer Jezus kennen en kennen. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ervaren wij het woordje kracht wat hier staat, is het woordje waar ons woord dynamiet van afgeleid is. Nou, zit daar beweging in of niet? Paulus schrijft het in Romeinen 1, het evangelie is de kracht van God, is als dynamiet voor een ieder die gelooft. Het zet dus in beweging. Nou, ik heb in het bedrijfsleven gewerkt en daar was stilstand achteruitgang. Mag ik eens vragen, is de kracht van God vandaag in uw, in jouw leven sterker aanwezig dan op het moment toen je tot geloof kwam? Ik denk dat het voor veel christenen vandaag geldt. Ze gaan van klacht tot klacht steeds voort. Maar de psalmdichter leerde iets anders. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En alhoewel de uitwendige wens verdorven wordt, nochtans word ik innerlijk vernieuwd van dag tot dag. Ik geloof dat dat de standaard is van het normale christelijke leven. Maar als wij dat leven niet meer om ons heen zien, dan zeggen we het kan niet, toch? En ik denk dat de christenheid zo is ingedut, vergeef me dat ik het zeg, en zo lauw is geworden, dat we zeggen, het is niet meer mogelijk. Dat is erg, want dan doen we tekort aan de genade van wie? Van de Heer Jezus Christus. Lees maar even de geschiedenis van Jozua en Caleb na. Caleb, 85 jaar oud, ik heb er pas nog over gesproken. Komt het land en hij zegt, geef mij dat stukje maar. Ga ik het nog innemen. 85 jaar. En zijn kracht was niet verminderd. En hij leefde nog voor Pinksteren. Dus vul het maar in. Zo belangrijk dit. Zo belangrijk. Iemand vraagt, Jacques, kan je iets concreter worden? Wat betekent dat? Om Gods kracht meer en meer in je leven te ervaren. Nou, laat ik er drie dingen van zeggen. Hou je vast. Wat betekent dat dan concreet? Nou, dit. Ik geloof dit op grond van de hoofdstukken die ik net genoemd heb. Dat wij meer overwinning kunnen ervaren en beleven over de verleiding tot zondigen in gedachten, woorden en daden. Dat de Heer ons sterker wil maken. En dat is een proces, laat dat duidelijk zijn. Maar als de Heer Jezus alleen was gestorven en opgestaan om jou en mijn vergeving van zonden te geven, En niet om ons dat nieuwe leven eigen te maken. Dan doen wij tekort aan de genade van God. En ik moet het eerlijk zeggen. Heel veel prediking komt niet verder dan vergeving van zonden. En uitzicht op eeuwig leven. En inwoning van de Heilige Geest. Maar als we spreken over, wij zijn met Christus meer dan overwinnaar. En dat betekent niet alleen virtueel. Ja, ik ben in Christus heilig en in Christus rechtvaardig. Nou ja, dat zou dan iets zijn waar de Heere God iets van af weet en ik. Maar dat nieuwe leven, daar gaat mijn vrouw ook iets van merken hoor. Begrijp je wat ik bedoel? Het wordt zichtbaar in mijn leven. Ik ben een totaal ander mens geworden. Ik ben vernieuwd door de Geest van God. Dat is het. Het tweede, je mag Gods hulp ervaren krachtig, juist in zwakte en moeilijkheden. Want omstandigheden kunnen hetzelfde zijn. Maar als je mag toenemen in die kracht, dan mag je in moeilijkheden toch ervaren. De Heer is bij me. Ik zal niet vrezen. Dat is ook zo'n concreet punt. Hoe je Gods kracht meer en meer kan ervaren in je leven. Ondanks de moeite. Ondanks het verdriet. Toch God tot je bron maken. De bron van je leven. Het derde. Het laatste. Het betekent ook concreet dit. Meer van Gods kracht ervaren, dat je meer vrijmoedigheid krijgt om te getuigen en zijn naam te belijden in een godenvijandige omgeving. En als je nou eens je leven ernaast legt, herken je dat nou? Als het gaat om het zondige patroon in je leven, is dat doorbroken? En mag je echt een nieuwe levenswandel hebben? Heb je ook Gods kracht juist ervaren, niet alleen tijden van voorspoed, maar juist ook toen het moeilijk was, in je zwakte? En kan je ook getuigen van meer vrijmoedigheid om van je Heer en Heiland te getuigen? Nou, dit waren de drie redenen waarom Paulus bad om een geest van wijsheid en van openbaring. En die geest van wijsheid en openbaring heeft dus te maken hiermee dat je steeds meer je geestelijke rijkdommen gaat zien en eruit gaat leven. En nu noemt Paulus in de stukjes die we hebben genoemd tot twee keer toe in Efeze 1 vers 20 en 21 en ook in Efeze 2 vers 6, dat wij met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. Hij noemt nog zo'n bijzondere zegen. En dat is een belangrijk iets. We zijn met Christus gezet in, letterlijk staat er, het hemelse. Dat is ook weer zo'n rijkdom. Dat krijg je moeilijk in je hart, toch? Dat is best lastig. Maar het heeft te maken dat wij een nieuwe gezagspositie hebben gekregen. Ik zal het even uitleggen. Er staat dus met Christus gezet in het hemelse. Daar hebben we een woord aan toegevoegd. Gewesten of orde of gebieden. Je zou de hemel kunnen zien als lagen. En laat ik het maar een beetje eenvoudig houden, want anders wordt het te technisch. Maar wij zijn met Christus op die bovenste laag gezet. Dus alles is onder onze voeten. Dat was het enige juiste antwoord. Dus Christus heeft na zijn hemelvaart de allerhoogste positie ingenomen. Aan de rechterhand van de Vader. Daarom is dat lied uit Opwekking zo mooi. Heer, er is niemand zoals u. Onder andere hierom dat hij de allerhoogste positie heeft ingenomen. Maar dat niet alleen, want hij zegt in vers 6 van hoofdstuk 2. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in die hemelse gewesten gezet in Christus. Nou, hier heb je nog een zegening. Je zegt, ik kon de vorige keer al niet bij, dat waren er al te veel. Nou krijg ik er nog één bij. Nou, dat zit allemaal in het totaalpakket hoor. Alleen je moet uit gaan pakken. Je wordt vanavond niet rijker dan vorige keer. Je was al rijk, maar je moet gaan ontdekken. Geest van wijsheid en geest van openbaring is nodig om het te zien en het te pakken. En de Heer ervoor te gaan danken en eruit te gaan leven. Maar wat is nu zo'n moeitevol iets? Daar waar de zegen ligt, die positie van de Heer Jezus, daar ligt ook heel dichtbij de strijd. Want blader even een paar bladzijden door naar Efeze 6. Hou nog even je aandacht erbij. Hè, we zijn gezegend, we zijn met Christus gezet in de hemelse gewesten. Maar daar waar de zegen ligt, daar ligt ook onze strijd. Want wat zegt hoofdstuk 6, daar komen we nog op, maar ik lees het nu alvast. Vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus daar waar de zegen ligt, daar dichtbij ligt ook heel veel strijd. We strijden vandaag niet meer man tegen man. Maar er zijn antichristelijke machten en krachten actief die jou en mij uit dat gezegende leven willen trekken. Die een aanval plegen op ons geestelijk leven. En dat is zo aangrijpend. Laat ik het voorbeeld gebruiken van Israël. De Heere God heeft zijn volk op een machtige manier indrukwekkend uitgeleid uit Egypte. Uit de slavernij. Geestelijk gesproken heeft hij dat ook bij jou en mij gedaan. Toen we tot de wedergeboorte waren gekomen. En hij leidt ze naar Kanaan. Naar een land vloeiende van melk en honing. En velen zien Kanaan als een beeld van de hemel, maar dat is niet waar. Kanaan is een beeld van een hemelsleven hier op aarde. Want Kanaan moest nog ingenomen worden. Er was nog strijd. Maar de Heer was erbij. En je ziet dus daar waar de zegen lag, een land overvloeiende van melk en honing, lag ook nog de strijd. En zo is het ook in ons leven. Er zijn vandaag, broeders, zusters, veel machten, en ik ga niet een hele lijst noemen waar dat uit bestaat, maar ik denk dat je wel met me meevoelt wat dat is. Veel machten en krachten en demonen actief, die ons willen trekken uit dat gezegende Kanaans leven. Herken je dat? Dat je vanavond zegt, het was zo goed hier. Althans, ik hoop dat je het zo ervaart. En dan ga je morgen weer naar je werk, hè? Of naar je studie, of waar je dan ook naartoe gaat. En dan alsof je in de woestijn hapt, letterlijk. En dat is voor velen zo moeilijk. Maar laat ik je hierdoor bemoedigen. Satan en zijn demonen kunnen ons niet uit onze positie halen, maar wel onze conditie aanvallen. We zijn in Christus gezet in de hemelse gewesten. We zijn gezegende mensen. Maar ik kom daar in hoofdstuk 6 nog wel op terug. We zijn overwinnaars en geen slachtoffers. Nou, waarom is die geest van wijsheid en openbaring nodig? Dat ik ga leven uit mijn nieuwe positie. Dat wil zeggen dat ik ga leven uit mijn nieuwe gezagspositie. Dus de aanvallen van Satan en verzoeking, verleiding, noem maar op. Ik ben daarin geen slachtoffer meer. Maar doordat hij mij heeft meegenomen, een geestelijke werkelijkheid, maar die daardoor niet minder waar is, kan ik hier op aarde ook optreden tegen demonische machten en krachten en hoef ik me niet meer te laten binden. Want Christus heeft al die machten en krachten aan zijn voeten onderworpen. En nou komt hij, een one-liner. Zijn realiteit is onze realiteit. Waar het hoofd is, daar is in die zin ook het lichaam. Het is een werkelijkheid. En dat wat de Heer Jezus voor jou en mij heeft verworven, daar laat Hij jou en mij ook in delen. Valt het kwartje? Maar er zijn zo weinig christenen die beseffen en weten wat het betekent om met Christus in de hemelse gewesten te zijn, waardoor ze hier op aarde nederlaag op nederlaag lijden. Paulus zegt niet, of de apostel zegt niet voor niks, bied weerstand. Jacobus is het, dacht ik. En de Satan zal van u vlieden. Daar ben je actief bij betrokken, toch? En nou ga ik iets uitleggen. Een heel simpel voorbeeld, dan valt alles op zijn plek. Ik vergelijk het altijd met een politieagent. Stel voor dat ik in dit kloffie hier buiten ga staan, op de doorgaande weg. En ik zou mensen gaan tegenhouden. Ik heb een fluitje in mijn hand, dat wel. En ik hou ze zo tegen. Dit tenu. Nou, de eerste auto stopt, want die denkt, nou, die man die heeft wat, die heeft hulp nodig. En die tweede auto die komt, die denkt, nou, weet je wat, ik stop ook, want misschien kan ik hem ook wel helpen. Ze komen ze samen niet uit. Die derde auto, die heeft haast. En die denkt, nou ja, wat zij nou aan het doen zijn, ik weet het niet. Maar ik ga er langs. En de rest gaat er ook allemaal langs. Ja, ik heb geen autoriteit, ik heb geen gezag, ik sta hier aan mijn overhemd. Maar nou ga ik naar binnen toe, doe ik mijn politiepet op, mijn pak aan. En ik ga op hetzelfde plekje staan. Ik ga in mijn autoriteit staan. In mijn nieuwe positie. Op dezelfde plek, ik hou ze dan tegen. Nou geloof me, die eerste stop, die tweede, maar die derde, vierde, vijfde, zesde. Stop allemaal. Waarom? Daar staat het gezag. Het bevoegde gezag. En ik treed op vanuit het gezag wat aan mij is gegeven om uit te oefenen. Zie het verschil? Heel veel christenen vandaag. Ik denk, ja, de Heer Jezus is voor mijn zonde gestorven. En hij woont door zijn geest in mijn hart en ik hoop straks op eeuwig leven. Maar ja, hier op aarde, jongen, het blijft tobben. Ik bedoel het niet schoppend of zo, maar ik wil even het plaatje helder hebben. Maar wat ze niet zien, is dat er veel meer gebeurd is toen ze tot geloof kwamen. Ze hebben autoriteit gekregen. Dat betekent dat ik niet meer hoef toe te geven aan de verzoeking en de verleiding van Satan. Dat ik niet meer op die verleiding in hoef te gaan, maar dat ik weerstand kan bieden. Maar ook een negatieve gedachte. Hoeveel christenen vandaag worden niet geleid door negatieve gedachten? Terwijl ze, als ze Efeze 1 en 2 lezen, zeggen ze, we zijn schat hemel rijk. Maar als er een negatieve gedachte binnenkomt, of iemand zegt iets negatiefs over je, je bent te dik, of je bent te dat, of je bent te dat, of je deugt niet, of van jou komt nooit wat terecht, of wie ben jij nou, waardevol? Nou, er zijn wat mensen die ik in de nazorg krijg, hoor, die daar geloof aan hechten. En wat zie je? Het geestelijk leven gaat helemaal naar beneden toe. Zak helemaal weg. Dan zeg ik, hé, ga eens opstaan, rug recht, borst naar voren. Wie ben je nou? Ja, maar ja, hij zegt, waar hecht jij meerwaarde aan? Wie je bent in de ogen van de Heere God? Of hoe de mensen over je spreken? Waar heeft dat mee te maken? Met hem gezet in de hemelse gewest. Ik bied weerstand tegen die gedachten. De kliko in. Want Gods getuigenis over mijn leven is anders dan dat getuigenis. Nou, ik kan het eindeloos uitbreiden met voorbeelden. Maar begrijp wat ik bedoel. Vroeger liep ik achter de zonde aan. Ik kon niks anders dan zondigen. Maar God is in mij komen wonen. En Satan, sinds de tijd dat ik tot wedergeworden geloof ben gekomen, ja, hij probeert mijn conditie nog steeds aan te vallen. En hij wil mij uit dat gezegende leven trekken natuurlijk. Want hij weet ook wel, Jezus kwam om leven te geven en overvloed. Ik kan hem niet meer uit zijn positie trekken. Maar ik ga zijn conditie van Jacques, die ga ik aanvallen. En in mijn geval doet hij het vaak op mijn gezin. Als ik wegga. Ik zit in de onrust. En dan moet hij nog beginnen met spreken. Nou, kijk hoe het vanavond gaat. En op een gegeven moment ga je hem doorkrijgen. Hè? En vroeger dacht ik, ja, dat is het lot. Joh, zo moet je hier weggaan. Ja, aan mijn sokken. Hij heeft verloren, het is een overwonnen vijand. Ik moet in mijn autoriteit gaan staan. En ik mag vanavond staan in de opdracht van mijn meester. En Jezus heeft het laatste woord. Maar vroeger zag ik me eigenlijk als een slachtoffer. En ik leed nederlaag op nederlaag. En weet je wat ik nu ervaar? Ik moet wel bij de les blijven hoor. Ik moet wel nuchter blijven, ook ik. Ook waakzaam. Maar ik ontdek steeds meer mijn rijkdom in Christus. En ik kan optreden in de naam van de Heer Jezus. En dat vind ik zo bijzonder, want God heeft me niet alleen gered, hij rust me ook toe om het leven met hem te leven. Ik hoop dat dit een beetje valt bij je, gezet met Christus. Dat is een eind weg, zeg je. Ja, maar ik ervaar de krachten van hier op aarde. En ik hoop dat je ervan kan getuigen in je leven, dat als je mag gaan staan in die autoriteit, dat Satan ook van je weg moet vlieden. Wij zijn geen slachtoffer, broeders en zusters. Wij zijn door het geloof in de Heer Jezus meer dan overwinnaars. Door hem. Daar gaat het om. Het gaat om de Heer Jezus. Begrijp je nou waarom ik zo de focus leg op vers 17 van hoofdstuk 1? De geest van wijsheid en openbaring. Als dit voor je openvalt, nou dan ga je morgen de dag in en zeg je, Heer, hier ben ik, wil slechts voor u leven. In mezelf zwak, maar in u ben ik krachtig. Ik ben beschikbaar voor u. Amen. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Want u heeft me niet alleen gered, u rust me ook toe. Nou, toen ik deze dingen in mijn leven ontdekte, dat was voor mij openbaring. Zo'n bemoediging. Ik was moedeloos. Ik zat in het bedrijfsleven en ik leed nederlaag op nederlaag. Maar ik kende deze dingen niet. Totdat de Heer mijn ogen ervoor opende. En weet je, broeders en zusters, die strijd, die houdt op een gegeven moment op. Ik moet een beetje beginnen met afronden. Maar Jezus noemt de Satan in het Johannes-evangelie tot 3 keer toe de overste van deze wereld. En dat is de reden van onze strijd hier. De Hebreeënbrief zegt het ook zo mooi, hè? Dat heeft ook te maken met dat stukje uit 2 Koningen 6 wat ik las. En met datgene wat we vanavond delen. Hebreeën schrijver zegt ook, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Ik zie het ook nog niet. Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond. Waar heeft dat mee te maken? Met Christus gezet. in de hemelse gewesten. Kijk, en dat is de realiteit waar ik uit leef. Ik was in België aan het evangeliseren. Toen deed er een vrouw open met een kruis om de nek. Daar hing de Heer Jezus nog aan. Nou, en dat is best wel eens lastig als je met iemand praat om nou een opening in een gesprek te vinden. Ik denk, nou, dat is raak natuurlijk. Ik zeg, wat heeft u een bijzonder kettingtje om? Ze zeggen, hoezo? Ik zeg, nou, de Heer Jezus hangt er nog aan. Maar het evangelie leert mij dat hij is opgestaan. Wat meer is, hij is opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij heeft mij meegenomen. Dus het kruis is leeg en het graf is leeg. Jezus leeft. En wij met hem, zegt dat lied. En hij heeft ons een geweldige gezagspositie gegeven van waaruit wij mogen optreden. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dat klopt. Met mijn aardse oog, maar met mijn geestelijke oog. En daarom moet een christen verder kijken dan zijn geestelijke neus lang is. En dan ziet hij een werkelijkheid, net als die knecht waar ik mee begonnen ben. En daar mag je uit leven. Ik vind dit zo rijk. En ik wou het wel in je hart kunnen leggen. Ik kan het niet. Maar ik hoop dat de Heer vanavond doorwerkt in je leven. En dat hij het laat vallen. Dat je zegt, wat een rijkdom. Wat een kracht. En dat heeft niet met jou en mij te maken. Maar met de Heer Jezus zelf. En die hemelse werkelijkheid. En dat is mooi. Vorige week stond ik op de Olijfberg. Toen heb ik dat gedeeld. Die hemelse werkelijkheid. Christus op de allerhoogste positie. Die gaat langzaam maar zeker naar beneden dalen. Als hij zijn koninkrijk gaat oprichten en zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg, dan is die hemelse werkelijkheid, die wij nu reeds zien door het geloof, werkelijkheid hier op aarde. Dat is bijzonder, toch? Dus dat neerdaalt naar beneden, dat is toekomstmuziek. Maar vandaag mag ik er al iets van zien, beleven en uitleven. Nou, dan gaan we even naar het slotakkoord. Want je zal zeggen, die laatste verse dan van hoofdstuk 2. Nou, daar gaan we even kort doorheen. Maar je zal begrijpen waarom ik er kort doorheen ga. Want iemand vraagt, ik ken een beetje de vragen die op dit type boodschappen afkomen. Ja, maar Jacques, ben je nou niet, is Paulus ook niet een beetje blind voor het verleden? En ze zeiden tegen mij wel eens, maak deze leer nou niet hoogmoedig. Hebben ze tegen mij gezegd. Nou, ik geloof het niet. Ik geloof dat deze leer een christen leert leven. Echt leven. Ontspannen. Vanuit de rust. Vanuit het volbrachte werk. Paulus zegt, nee, ik ben het niet vergeten. Nou, daar komt hij hoor. Ga met me mee. Hoofdstuk 2, het eerste vers. Hij geeft alle eer aan de Heer. Hij zegt, nee. Ik ben met hem levend gemaakt. Toen ik dood was door de overtreding en zonde. Ik ben het verleden niet vergeten. En wat zegt hij nog meer? Vers 2. Oké, voorheen heb ik ook gewandeld overeenkomstig de tijdperk van deze wereld. Ook dat ja. Dat was mijn leven. En wat staat er in vers 3? Ja, ook ik verkeerde in de begeerte van het vlees. Doende de wil van het vlees en de gedachten. En ook ik was van nature een kind van de toren. Ben mijn verleden niet vergeten. En als je nog wat wil weten, dan is het vooral dit. Maar God. Dat is het, hè. Dus deze leer maakt niet hoogmoedig. Paulus die zegt niet, nou ja, dat verleden. Door de vingers zien, zand erover. Nee, bloed erover. Ben niet vergeten. Ik heb God ontmoet op de weg naar Damascus. En die Efeziërs die konden ervan getuigen. Maar dat verleden is afgesloten. Maar God. Daar begint het, hè. Daar begint het. Die rijk is in barmhartigheid. Heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dus deze leer die ik vanavond verkondigd heb. Maakt niet hoogmoedig. Ik ben zondaar voor God geworden. Ik heb mijn verleden doorgebeden en beleden. Schoonschip gemaakt. Maar God. Die maakt totaal iets nieuws. En dat heeft hij gedaan. Door de Heer Jezus Christus. En door het geloof in hem deel ik in dat volledige nieuwe. En dat schrijf ik niet toe op mijn eigen konto. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Dat leven is mogelijk wat ik gedeeld heb. Leven uit de zegeningen. Dankzij hem. God is rijk in barmhartigheid. Zijn liefde, zijn genade. Geopenbaard in Jezus Christus. En die het gelooft. Die heeft het. Of je nou een groot geloof hebt of een klein geloof. Daar ga ik niet over praten vanavond. Corrie ten Boom zegt. Het gaat niet zozeer om de grootte van je geloof. Maar het gaat om een geloof in een grote God. Daar gaat het om. En die grote God die biedt jou dit aan. Deze rijkdommen. Dit leven. Ja, maar het is 2017. Ja, juist in 2017. in de laatste dagen. Om dit leven te praktiseren. Niet als een slachtoffer, maar als een overwinnaar. Nou, daar word je toch blij van vanavond. Het is goed dat je hier bent. Laat je hierdoor bemoedigen. Die in ons is, is sterker dan die in de wereld is. Door geloof krijg je hier deel aan. Aan Christus en aan al zijn zegeningen. En dat leven, broeders, zusters, dat zegt Efeze 2 vers 9 en 10. Dat verandert mij van binnenuit en laat mijn goede werken doen. Goede werken niet om gerechtvaardigd te worden, maar werken als bewijs van mijn rechtvaardiging. Begrijp je het verschil? Dat is het. Als gevolg, als vrucht van het nieuwe leven. Dus werken horen er zeker bij, hoor. Werken horen er zeker bij, want als je geen werk hebt, is je geloof dood, zeg ik ook. Die horen erbij. Maar als gevolg van, en dat vind ik zo bijzonder, doordat we die geest van wijsheid en openbaring krijgen, krijgen we zicht op het vaderhart van God en leren we ook de wil van God kennen. Dat betekent leren we ook de werken kennen die Hij voor ons heeft voorbereid. Als je met iemand omgaat, dan weet je wat zijn wil is, toch? Mijn vrouw, ik zal niet de details vertellen, maar soms hoeft ze maar te knippen en dan weet ik het al. Je zal zeggen, wat gaat hij nou doen? Hoe weet hij dat nou? Nou, je bent op elkaar afgestemd, toch? Dan weet ik de werken die zij op prijs stelt. Even de tuin doen of zo, of lijstje met klusjes, weet je wel, stel ik altijd maar uit. Maar doordat je op elkaar bent afgestemd, zo is geestelijk ook. Door de omgang met de Heer leer je zijn wil kennen. En weet je de werken die voor u, voor jou, voor mij zijn voorbereid. Ik moet echt afsluiten. Begrijp je nou waarom vers 17 de kerntekst is? Als God de geest van wijsheid en openbaring hoe langer hoe meer aan ons schenkt, dat wil zeggen dat het helemaal openvalt. En dat ik inzicht krijg in mijn geestelijke rijkdom. En weet je, hoe meer je ernaar staat te kijken, hoe meer je verwonderd raakt. En dat je hoe langer hoe meer uitroept, Heere God, waar heb ik het aan verdiend? En dan zegt hij tegen jou vanavond, het gaat er ook helemaal niet om wat je verdient, hè, want je hebt niks verdiend. Dat is mijn barmhartigheid. Mijn genade voor jou. Overvloedig. Om vandaag in 2017 niet karig, maar overvloedig te leven. Mag ik je vragen om tenslotte één tekst op te zoeken. Dat is 1 Korinthe 2 vers 12. En dan weet je waarom ik dit vanavond allemaal heb gedeeld. En dan gaan we daarna een heerlijk lied zingen. 1 Korinthe 2 vers 12, dat is voor mij een kerntekst geworden in mijn geestelijk leven. En dat is de samenvatting van vanavond. En dan weet je waarom ik gedeeld heb wat ik heb gedeeld. Wat staat er in 1 Korinthe 2 vers 12? En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat. Dat wil zeggen, met als doel, wij zouden, komt ie, weten de dingen die ons door God genadig geschonken worden. Nee. Die ons genadig geschonken zijn. Met welk doel? Dat je eruit gaat leven. Nou, er was een predikant, nogmaals, ik zal geen namen noemen, die heeft dit bij mij ingeramd. Opdat je zou weten wat jou door genade geschonken is. Want die verlangde ernaar dat ik in die vrijheid kwam te staan. En het leven met de Heer ging genieten. En daaruit ging leven. Amen.